Nog even geduld, alstublieft.
Op het ogenblik zijn in de Nederlandse gevangenissen een aantal totaalweigeraars in hongerstaking gegaan. Er is heel weinig over bekend. Er wordt ook heel weinig in de publiciteit over geschreven. Daarom leek het ons belangrijk om daar wel iets mee te doen. En we hebben hier een jongen die daar meer over kan vertellen. Jij bent hier gekomen om een beetje, jij weet iets meer van de situatie af.
Ja, nou misschien is het dan goed om iets over voorgeschiedenis te vertellen. Het is inderdaad zo dat er momenteel pakweg 10 totaalweigeraars in hongerstaking zijn. En dat zijn ze dan vanaf vorige week dinsdag. Dus dat is op het moment nu zo'n 10 dagen. Nou, die gevangenen, die totaalweigeraars zijn in hongerstaking. Uit solidariteit met de hongerstakingen van de politiek gevangenen in met name Duitsland en Ierland. Wat waarschijnlijk wel bekend is, hoewel daar ook ontzettend weinig publiciteit omheen is geweest, is het feit dat er momenteel al zo'n 65 dagen al een aantal groot aantal politiek gevangenen in Duitsland in hongerstaking zijn. Dat waren in eerste instantie gevangenen uit de RAF, gevangenen uit de beweging van de 2e juni, de bezetters van het Amerikahuis in Berlijn en nog een aantal andere gevangenen die niet direct om politieke redenen gevangen zaten. Die hadden een groot aantal gezamenlijke eisen wat hun situatie aanging. Het grootste gedeelte van die gevangenen is inmiddels gestopt. Ook de Amerikahuisbezetters die samenplaatsing in een groep hadden geëist, die hebben ze gekregen. Mensen van de beweging van de 2e juni wilden niet het bezoek of die wilden extra bezoek en nog wat dingen. Daar hebben ze ook iets van gekregen, ik weet niet meer precies wat, maar die zijn er in ieder geval mee gestopt. Momenteel gaan nog gevangenen uit de RAF door om samenplaatsing te krijgen in groepen. Om opheffing van de hoogzekerheid straks en dus opheffing van de isolatie. Om ook een behandeling volgens de conventie van Genève. Wat min of meer een politieke status inhoudt. Hetzelfde is het geval in Ierland, waar sinds weer een week of 8 geloof ik, weer mensen in hongerstaking zijn nadat ze een paar maanden geleden een groep van in eerste instantie 8, later geloof ik 12 IRA-leden is in Armagh, waar dan in de vrouwengevangenis en in, dan ben ik even de naam kwijt, in de andere gevangenis in hongerstaking waren. Die mensen zijn ook weer bezig.
Kun je iets meer vertellen over wat precies het verdrag van Genève inhoudt?
Ja, de conventie van het verdrag van Genève, waar zij zich dan op willen beroepen, Dat is de behandeling van gevangenen volgens de politieke status van krijgsgevangenen. En zij beschouwen zich als Rode Armee in oorlog met de Duitse staat en willen als zodanig ook als krijgsgevangenen behandeld worden. Dat is wat ze in eerste instantie geëist hebben. Hoe die conventie precies in elkaar zit, weet ik niet.
Nee, maar
daar komt het ongeveer op neer. Dus ook in Ierland dat ze een politieke status eisen, wat natuurlijk de Britten in dit geval niet willen. Terwijl de IRA-leden in eerste instantie wel in 75 een politieke status gehad hebben, omdat ze binnen de gevangenis bepaalde mogelijkheden hadden die hun later zijn afgenomen. Nu wordt er door de Britten gezegd dat waren geen dat betekent helemaal geen politieke status. En ze willen hun die dingen ook niet teruggeven die ze toen hadden. Maar dat is dan wat daar betreft. Misschien zou ik even iets vertellen over wat er dan in Nederland gebeurt momenteel. Nou, wat die totaalweigeraars betreft, op het moment zitten er in totaal 16 totaaldienstweigeraars vast, die allemaal min of meer een jaar gevangenisstraf voor de boeg hebben of wel een gedeelte daarvan achter de rug hebben. Op 11 maart, afgelopen 11 maart was er een actie bij de Rotterdamse Droogdokmaatschappij. Dat is een onderdeel van de RSV en dat is dus ook weer het onderdeel wat die duikboten bouwt voor Taiwan. Daar is een actie geweest, daar zijn onder andere 8 totaalweigeraars gearresteerd die momenteel ook allemaal gevangen zitten. Dat zijn, en er zaten er al 8 vast. Nou, van die 16 zijn er ongeveer 10 in hongerstaking. Dat zijn er 4 die hier in de Bijlmerbaai zitten. Die 4 dat zijn Harry van Schalkwijk, Teufel Stekelenburg, die er al een hele tijd zitten. En 2 nieuwe, dat zijn Dick Snijders en Chris van der Sluis. Die zitten alle 4 in de Bijlmer. Verder in Arnhem zijn in het Huis van Waard zijn Joep, Aarts en Laurens Klappen ook in hongerstaking. In Maastricht in het Huis van Bewaring Henny Kenkhuis en Willy Last. En in Assen en Albert Thijs heb ik ze. En in Leeuwarden nog Stefan Kraan. Dat zijn er in totaal 10 mensen die deze hongerstaking begonnen zijn.
Waarom zijn ze precies in hongerstaking en wat willen ze ermee bereiken?
Ja, ze hebben eigenlijk voor zichzelf geen directe eisen gesteld, ook niet met betrekking tot hun situatie. Ze willen eigenlijk met hun hongerstaking de aandacht vestigen op de hongerstaking van die andere gevangenen in Duitsland en Ierland. Dus met name dat meer onder de aandacht brengen, wat al heel weinig gebeurt. Maar ze hebben niet zelf eisen gesteld. Ze hebben er ook bij gezegd, we gaan in eerste instantie 2 weken in hongerstaking en daarna kijken we wat we verder doen.
Maar tot nu toe is in de Nederlandse pers ontzettend weinig aandacht aan besteed. Alleen een heel kort berichtje dat ze met die hongerstaking waren begonnen.
Ja, dus heel weinig aandacht voor. Ik denk dat het met heel veel dingen te maken heeft. Ten eerste, voor de acties in Duitsland en Ierland is al sowieso al heel weinig aandacht. Het heeft weken geduurd voordat er een eerste bericht in de krant verscheen over de hongerstaking in Duitsland. Nu de mensen op sterven liggen, verschijnt er af en toe een klein berichtje dat die mensen inderdaad op sterven liggen. Over de achtergronden, over de situatie in de biasen, daar wordt totaal niet over geschreven. Over de politieke strijd van die mensen helemaal al niet. Nou, ik denk dat dat ook mee te maken heeft dat een solidariteitshongerstaking zeker ook geen aandacht krijgt.
Het wordt doodgezwegen.
Het wordt sowieso doodgezwegen, want er zijn natuurlijk wel, het is wel aan de pers doorgegeven dat wat sowieso gebeurt bij acties en bij hongerstakingen. Nou, daar wordt verder niet op ingegaan. Ik denk dat het ook mee te maken heeft dat het feit dat je een hongerstaking aankondigt en zegt dat je 2 weken in hongerstaking gaat, dat al niet direct een aanleiding is voor de kranten die eigenlijk alleen maar op publicitaire redenen zoiets neer willen zetten om de aandacht aan te besteden. Zo gewoon gevangen op sterven liggen willen ze misschien nog wel eens iets overschrijven. Maar als de of verder laten de gevangenis en de situatie daar de pers vrij koud. Op het moment, dat is misschien wel grappig om te vertellen, op het moment is er een kort geding van een aantal advocaten van gevangenen tegen de ik geloof de directie van de B-vleugel van de gevangenis in Scheveningen. Men wil of het is een kort geding tegen de staat, men wil die B-vleugel gesloten hebben. Daar wordt dan gelukkig wel over geschreven. Dat is dan wat de gevangenissituatie in Nederland betreft, is de B-vleugel in Scheveningen is een isolatievleugel die regelmatig gebruikt wordt. En waar dan nu opsluiting van wordt geëist. Daar wordt dan wel wat aandacht aan besteed, maar dat even terzijde.
Zitten er ook totaal weigeraars in Scheveningen of hebben die daar gezeten?
Nee, want de gevangenis van Scheveningen is echt voor langdurige straften. Terwijl totaal weigeraars, ja, langdurige straften bij justitie, dat is dan al gelijk een paar jaar. Terwijl voor totaal weigeren de straf op een jaar neerkomt. Ja.
No mercy, though I'll let it go.
mensen ermee kunnen doen. Hoe we dat weer onder aandacht van andere mensen kunnen brengen. Het zou bijvoorbeeld heel jammer zijn als ze dinsdag besluiten om ermee op te houden met die hongerstaking. En dat verder heel weinig heeft doorgeweekt. Dat verder heel weinig heeft doorgeweekt. Wat denk jij dat we kunnen doen?
Het is natuurlijk zo van, het heeft al die tijd, het heeft al hele tijden niet opeens grote effecten gehad met heel veel mensen. Dat kunnen doen, dat is, ik denk dat het ook een reden is dat je ziet dat het totaal eigenaars net hetzelfde in de gevangenis zit en dan met de solidariteitsactie beginnen. Dat je ziet dat de gevangenen veel beter in eerste instantie doorhebben wat het betekent om in een gevangen te zitten. En wat het in feite voor die mensen betekent die nu in Duitsland gevangen zitten en onder de omstandigheden en die toch een politieke identiteit willen behouden en door willen strijden. Wat voor ons eigenlijk, zonder dat we daar weer nadenken, makkelijk kan. Toch, onder deze omstandigheden. Wat voor hun zo anders ligt en in Ierland ook. Ik denk dat het daar al mee begint, dat we veel meer duidelijkheid moeten krijgen over wat is nou eigenlijk de gevangenis en waar zijn wij mee bezig en hoe ligt het met die band. Dat is in Nederland iets wat nog eigenlijk langzaam pas begint door te dringen, nu er voor het eerst sinds vorig jaar toch wel een vrij groot aantal mensen in de gevangenis terecht zijn gekomen en dan nog maar voor enkele weken of enkele maanden, wat voor ons al ontzettend lang is dat iemand 4 maanden vast kan zitten. We hebben daarvoor ook wel mensen vastgezeten. Maar toch, in andere landen leeft dat besef misschien meer van het feit dat de gevangenis steeds meer een onderdeel wordt van de strijd die je voert. Omdat je door de strijd die je voert in de gevangenis terecht komt. En dat we dat veel beter moeten gaan beseffen. En ook veel meer ons daarvoor in moeten gaan spannen. En op wat voor manier dat moet en zo, dat weet ik zelf ook helemaal. Met name dan wat de situatie nu betreft in Duitsland en in Ierland. Wat de IS-hongerstaking betreft zijn er toen een paar maanden geleden heeft het HAVO-comité op allerlei manieren geprobeerd publiciteit te krijgen voor deze hongerstaking. Er is een verzending geweest van het Britse consulaat. Er is toch geprobeerd wat in de aandacht te krijgen, maar je bent volledig afhankelijk van je persorganen. Ik denk dat je daar dan ook niet alleen maar op moet gaan richten, maar dat je verder moet gaan. En hoe dat zal zich langzaam moeten ontwikkelen, ik weet niet hoe dat precies kan. Ik hoop alleen maar dat het verder gaat en dat we dat vooral weer het oog verliezen.
En dat is ook meer... wat je net zegt van heel vaak verdwijnen de mensen na acties in de gevangenis die dan 4 maanden vastzitten en dat het heel moeilijk is toch voor de buitenstaanders om iets te doen ofzo, dat we daar heel goed over na moeten gaan denken en ook verder inderdaad meegaan. Maar goed, dan moet iedereen maar voor zichzelf over nadenken. En dat mensen koppen bij elkaar steken en dingen gaan ondernemen. En inderdaad zich niet alleen afhankelijk laten maken van de pers of die met de gratie gods of zo nog een stukje in de krant willen opnemen. Want het is heel belangrijk, maar je zal het zelf ook greep op moeten krijgen.
Ja. Wat ik motiverend vind is dat juist de mensen die zelf gevangen zitten, totaal weigeraars, toch het besluit genomen hebben om in hongerstaking te gaan, wat best wel ingrijpend is. Terwijl zij ontzettend weinig mogelijkheden hebben om iets te doen daarbinnen. En toch eigenlijk dat die zich veel meer bewust zijn van het feit wat dat betekent. Terwijl wij buiten, of de mensen buiten, in feite veel meer kunnen doen, maar er gebeurt veel minder. En dat geeft misschien toch wel heel duidelijk aan hoe de verhouding eigenlijk ligt tussen mensen die gevangen zitten en mensen die niet gevangen zitten.
cause her son had been shot down in the street and died.
Verder, er zijn ontzettend veel technische storingen, dat heeft iedereen al gemerkt. We gaan straks verder met een interview over de aangekochte panden, wat we van tevoren al hebben aangekondigd. Maar er komt dus nog iets over Berlijn en voor de rest zul je veel muziek horen van Visie Zet, Red Sky is Over Paradise, wat gewoon een ontzettend goede plaat is. En het is vooral bedoeld voor bepaalde mensen die nu luisteren. Dat weten ze zelf wel. En we gaan verder met de brede maatschappelijke discussie in de tuin van professor Kistenmaker. Daar komt dus ook iets over. Maar eerst komt er een verzoeknummer voor een jongen die vorig jaar mee heeft geholpen de pastorie van Zwaag te bezetten. En nou, die daar hele goede herinneringen aan heeft. En daar hoort het bandje, het plaatje wat nu komt, hoort daar heel erg bij. Dus voor hem. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, all right.
Vorig jaar zijn er een aantal kraakpanden aangekocht in Amsterdam. En er dreigt inmiddels allerlei dingen dreigen daarmee mis te gaan. We hebben een paar mensen gevraagd hier wat over te vertellen van die panden. Over 2 à 3 weken komt het hele geval in de raadscommissie. Dat gaat Schever daarin brengen omdat hij niet meer zo blij is met de gang van zaken. Jullie moeten de grachtenkrant ook maar op nalezen, omdat daar een uitgebreid stuk in komt over de pandenaankoop. En nu komt er eerst het interview. Voor alle duidelijkheid, de raadscommissie, dat zullen we nog wel laten horen wanneer dat precies is. Die is openbaar, dus daar kunnen mensen naartoe gaan als ze willen. De eerste serie kraakpanden in Amsterdam zijn aangekocht door de gemeente. Die kraakpanden bestaan, daar vallen onder Herengracht 20, het NRC Handelsblad, Weteringschans 149, dat is Kleine Weteringen, Keizersgracht 413, Avondrood, Kloof-Nietsburgwal 1517-19, Oud-Zuidvoorburgwal 268 en nog 2 niet gekraakte panden. In de tussentijd, het is nu alweer een jaar later. In die tussentijd hebben de bewoners heel hard aangetrokken om met de gemeente een regeling te treffen over huur. En het aanleggen van minimale voorzieningen, et cetera. En daar is nog steeds niks van gekomen. De gemeente is niet erg toeschietelijk. Die 7 panden, die zitten in een overleg, het pandenoverleg. En ik heb van het pandenoverleg hier Marcel en Annemiek een interview mee. Kan even jullie wat vertellen over wat er op dit moment gaande is met hoe de onderhandelingen met de gemeente liggen?
Nou, ik zal beginnen met praten. We hebben in het afgelopen jaar heel veel gesprek gehad met ambtenaren en ontzettend veel tijd erin gestopt om wat te regelen. En nou, als je nu kijkt wat er gebeurd is eigenlijk sinds vorig jaar, is het heel weinig. Het is met ontzettend veel moeite van onze kant een besluitenlijstje getekend uiteindelijk door een ambtenaar die dat mocht namens BMW. En daar is dan in vastgelegd dat we zwart op wit, dat we kunnen blijven wonen. Dat we zelf nieuwe mensen erbij kunnen halen zonder dat de gemeente daar iets mee te maken heeft. En dat we kunnen verbouwen zoals we willen. En behalve dat is er eigenlijk niets anders uitgewisseld dan ijzerpakketten van onze kant. En acceptgirokaarten. En een boel botte opmerkingen van de andere kant. En zoals, ja, wat onze ijzerpakketten kwamen erop neer dat we minimale voorzieningen eisten. Dat hield in de dingen die het allernoodzakelijkst waren in de panden, zoals het repareren van lekkende daken en het maken van kapotte rioleringen. En het zoveel mogelijk weghalen van de brandgevaarlijkheid van de panden. Omdat we, als we de huur zouden gaan betalen aan de gemeente, zelf geen geld meer zouden hebben om, om het zelf op te knappen. En de tweede eis die we gesteld hebben is, nadat die minimale voorzieningen zijn aangebracht, zo'n huur dat we kleine dingen zoals stukken en trappenhuizen en dat soort dingen, dat we die nog kunnen blijven doen. Nou, het antwoord van Schaefer twee maanden geleden is geweest dat we van de 6,5 ton die minimale voorzieningen zouden moeten gaan kosten, maar 1,5 ton zouden krijgen. En dat we dan ook meteen de volle MIP aan veel te hoge huren moeten gaan betalen, anders zouden we helemaal niets krijgen. Nou, dat is echt zo belachelijk, want er blijft helemaal geen geld over bij die 1,5 ton om iets aan brandveiligheid te verbeteren. Net zoals, het gaat eigenlijk met ons net zoals met de brandgevaarlijke pensioens van een paar jaar geleden, waar de gemeente dus ook ontzettend op de gezicht is gegaan. En dat lijkt er nu ook aan te komen, want we staan niet alleen in ons eisen tegenover Schaefer. De meeste ambtenaren met wie we te maken hebben gehad tot nu toe, die hebben samen met ons een brief geschreven aan Schaefer dat ze het met ons eens zijn en dat er maar snel iets moet gebeuren. En dat het noodherstel van ons zoveel mogelijk moet worden uitgevoerd en misschien dat een paar dingen daar nog van uitgesteld kunnen worden tot een definitieve verbouwing. Die brief is een paar weken geleden weggegaan en het antwoord erop is, kun je een soort oorlogsverklaring wel noemen, het antwoord van BMW.
Oorlogsverklaring aan wie?
Aan de panden, ja. En misschien een soort voorloper op de verkiezingen van de PvdA. Want we krijgen nou verhalen te horen die dan zo door Schaefer op stadhuis worden rondverteld van hij wil wel een progressief beleid voeren, maar die krakers die willen dat dan niet. Dus dan kan hij ook niet meer. En zoals die ambtenaren aangepakt zijn, dat is ook heel tekenend. De lagere ambtenaren die zijn door hun chefs op het matje geroepen, of ze dat soort brieven niet meer willen schrijven. En de hogere ambtenaren die ook ondertekend hadden, die zijn bij de wethoudersassistent op het matje geroepen. En daar is ook een enorme ruzie geweest. En het resultaat is voorlopig dat Schaefer nog steeds niet meer wil geven dan die 1,5 ton. Wat echt belachelijk weinig is voor 7 panden waar de bewoners dan verder nog ontzettend veel kosten bezwaren door zelfwerkzaamheid te doen. Hij wil niet meer geven dan die 1,5 ton en hij wil wel die volle MIP aan huur hebben. En bovendien heeft hij genoeg van het gezeur. Hij wil niet meer met ons praten, wat we hem nog weer netjes voorgesteld hebben. Hij brengt het nu in de raadscommissie. In de hoop dat die achter hem gaan staan. En hij is ook alweer druk aan het lobbyen binnen zijn eigen raadsfractie om dat erdoor te krijgen.
Wat denk je dat er dan in die raadscommissie, wat wordt daar dan precies bepraat? Die moet besluiten of het door kan gaan of niet, wat de eisen zijn.
Nou, in ieder geval wordt er gesproken over het grote financiële tekort wat er momenteel zit. Want en die 20% aankoopsom die wij terug moeten gaan betalen in huur, die wordt niet betaald. En ze zitten dus zelf nu met de rente van die 20% die ze geleend hebben op de vrije markt. En ja, die huren die zij eisen betalen wij toch niet. En daar wil Schaefer geen verantwoording meer over nemen. Het wordt een heel groot financieel tekort voor hem. Dus die verantwoording schuift er nu af op de raad. Dus de raad gaat en kijken of het ligt een beetje aan ons in hoeverre wij de raadsleden benaderen. Zodat we onze eigen informatie kunnen geven. Maar ze gaan en kijken of die huren inderdaad wel redelijk zijn. Ja, die eisen van ons, huur en redelijke huur en minimale voorzieningen.
Ja.
En op korte termijn een echte verbouwing.
Ja.
En ze luisteren naar Schaefer's verhaal over het financiële tekort. En ja, wat wegen ze zelf af? Wat is het belangrijkste voor hen?
En wat denk je, als de raad zich achter Schaefer's schaart, wat gebeurt er dan?
Ja, op zich zouden we dan ontruimd kunnen worden. Maar dat zullen ze niet zo gauw doen. Maar dat weet ik niet.
Zij hebben op zich ook niet echt veel pressiemiddelen dan.
De raad?
Ja.
Nou, een pressiemiddel wat nu al in de lucht hangt. En wat Schaefer maar al te graag lijkt te willen gebruiken, is een aankoopstop. Stoppen met verder aankopen van panden. En speelt bijvoorbeeld bij de Groenburgwal 14 nu. Dat er wordt niet aangekocht, terwijl de eigenaar akkoord is voor een heel redelijke prijs. En het gevolg van het niet aankopen is dat de bewoners waarschijnlijk door de officieren uitgegooid worden binnenkort. Wegens huisvredebreuk. Wat ze nu nog steeds bij de officieren proberen te bewijzen. Er lagen wat papier in een kamer of zo daar. Maar op willens en wetens wordt er dus nu door de gemeente en door ambtenaren aan meegewerkt dat het pand niet aangekocht wordt. En het overleg tussen Groenburgwal-bewoners en de projectgroep Nieuwmarkt en de bewonersraad Nieuwmarkt wordt op die manier doorkruist. En Schaefer probeert ook die ambtenaren die in die projectgroep zitten achter zijn karretje te spannen. Voor zijn karretje. Dat is al het eerste teken van beleid dat Schaefer wil gaan voeren. En zo ook ambtenaren die hebben nu ook wel het gevoel, net als wij, dat die maar niets liever wil dan dat we niet betalen of dan dat er geen goede regeling komt, zodat hij kan zeggen van die krakers willen niet en daar stop ik met aankopen en met risico's nemen met, mm-hmm. met geld. En dus zo komt zometeen een mooie leefstandswet aan en dan gaan we alles ontruimen. Maar en dan urgente lijstjes en zo.
Denk je niet dat als deze panden nou op een gegeven moment wel huur gaan betalen, dat Schaefer dan ook zal zeggen van nou, er is geen geld meer om nog nieuwe panden aan te kopen? Ik bedoel, in hoeverre gebruikt hij dat als een, is dat een reëel argument van hem? Van zolang we deze panden niet betalen, zullen geen nieuwe panden aangekocht worden?
Ja, dan moet hij weer een nieuw argument verzinnen, maar hij zal wel zijn best doen, denk ik. Maar in ieder geval, als hier dus een goede regeling voor komt, en die ambtenaren die denken dat het best wel kan, mm-hmm. net als wij, dan kan hij dus niet meer met het verhaal aankomen dat die krakers niet willen betalen of dat wij overleggen frustreren en zo.
En er is ook wel geld om panden aan te kopen, dat is ook niet het punt. Door 80% krijgen ze over het algemeen als subsidie van het Rijk. Mm-hmm. En de meeste panden zijn tegen taxatiewaarde gekocht, niet tegen speculatieprijzen. Dat scheelt natuurlijk al heel erg veel. Zoals het NRC ook zo achterstallig onderhoud van een ton was het, hè? Bij heeft gekregen. Het zijn hele voordelige koopjes voor de gemeente. Dus daar zullen ze het nooit over. Het is alleen wij, die eerste 7 panden, of die eerste 9 panden, dan was een experiment van Schaefer. Mm-hmm. En hij heeft nooit gedacht dat wij problemen zouden gaan maken, dat wij eisen zouden gaan stellen. Tenminste, zo komt het nu over dan.
Het lijkt heel erg op dat Schaefer gewoon helemaal nergens over gedacht heeft toen hij die panden aankocht. Het waren panden die vrij goedkoop gekocht konden worden. En het leek er meer op dat het een soort schrikreactie was op de keizer en op de Vondelstraat. Dat Schaefer dan ook maar eens moest laten zien voor zichzelf dat hij een beleid voerde. En dat alle argumenten van krakers die tegen hem ingebracht werden, dat die nergens op slaan. En waarschijnlijk is hij daar begonnen met die aankopen. Maar in alle vergaderingen die daaraan vooraf gingen, bleek hij niet eens te weten welke van die panden gekraakt waren en welke niet, hoeveel mensen er woonden en nog meer van dat soort dingen. Het is een soort stunt geweest. En na de hand kwam hij er pas achter dat de huurbedragen veel hoger uitvallen als die 70 gulden waar hij het in het begin over had. In de meeste panden of een aantal panden is het zelfs meer dan het dubbele. En nu probeert hij ons, de Zwarte Piet, voor die eerste stappen van hem in de schoenen te schuiven. Terwijl het gewoon van hem van het begin af aan al niet helemaal niet klopte.
Kun je heel in het kort vertellen welke eisen door de bewoners gesteld worden?
Ja, Marcel net al even genoemd. Het eerste is in ieder geval dat een huurberekening voor jongerenhuisvesting over 20% aankoop. 20% aankoop van een pand is natuurlijk belachelijk. Dus een huur moet gebaseerd zijn op het inkomen van de mensen die er gaan wonen. En de woonkwaliteit, dat is een eis van ons.
Mm-hmm.
Verder willen wij dat er zo snel mogelijk enkele noodvoorzieningen gedaan worden. Dat is echt het wind- en waterdicht maken van de panden. Dat zijn panden die geen gasleiding hebben. De brandgevaarlijkheid van de panden, wat Marcel ook genoemd heeft, moet allemaal aangepakt worden. Dat moet eerst gebeuren en dan zijn wij bereid om 70 of minimaal 70 gulden huur te betalen.
Mm-hmm.
En dat minimaal is dan, als er bij een aantal panden iets aan de stookkosten gedaan wordt, dat die omlaag kunnen, dan willen we ook wel wat meer betalen. En voor na de verbouwing geldt gewoon maximaal 180 gulden aan huur. Ja. Dat is voor jongerenhuisvesting natuurlijk redelijk.
Ja, inclusief de stookkosten.
Ja. All in dus. En verder willen wij, hebben we ook als eis, dat die minimale verbouwing moet dus heel snel gebeuren.
Mm-hmm.
Maar daarbij willen we ook de garantie hebben dat zo snel mogelijk de totale verbouwing plaatsvindt. Want het heeft natuurlijk geen nut om nu een dak op een pand te gaan leggen. En met in het vooruitzicht dat over 5 jaar verbouwd wordt en dat dan volgend jaar de riolering in elkaar stort.
Mm-hmm.
Het pand gaat steeds meer achteruit. Ook voor de gemeente, dus dat ze dat niet aanpakken, dat is ook al heel raar. De gemeente heeft ook in het jaar waar ze nu bezig zijn met ons nog geen enkele poging gedaan om verbouwingssubsidies aan te vragen.
Mm-hmm.
En wat heel normaal is bij renovatieplannen, als je vandaag een renovatieplan maakt, dan vraag je al per gisteren subsidie aan bij het Rijk. Nou, het grondbedrijf heeft daar ook niet zo'n zin in.
Mm-hmm.
Dat is wel heel duidelijk, dat zeggen ze ook wel.
Die eisen die worden over een paar weken in de raadscommissie dan ook naar voren gebracht. Denken jullie, kunnen jullie één schatting maken of ze erachter gaan staan? Of,
Het punt nu is dat geen enkel raadslid en bijna niemand bij de gemeente, behalve de ambtenaar waar wij overleg mee hebben, weet hoe het allemaal precies is gegaan. Ze kennen alleen maar Schevers verhaal. Nou, dat is dus van, ze willen niet betalen, die klote krakers.
Mm-hmm.
Ik heb mijn best gedaan. Kijk maar, ik ben een jaar bezig geweest, maar zij willen niet. Nou, dus we zijn nu begonnen met het benaderen van raadsleden, diverse kranten, Radio Stad. Om gewoon ons verhaaltje af te draaien. Ons verhaal en niet Schevers verhaal. Want dat is dus heel anders. En wat daar...